Welkom bij Medicast Podcast. De Nederlandse podcast om je medische kennis op te frissen. Ik ben Claudia en jouw podcasthost. Je moet regelmatig een neurologisch onderzoek uitvoeren om te kijken of er sprake is van neurologische problemen. De ene keer ben je gericht op zoek en de andere keer doe je dit screenend. Een standaard neurologisch onderzoek verschilt dan ook van een uitgebreid neurologisch onderzoek bij de neuroloog bijvoorbeeld. En daarnaast is het handig dat je weet welke symptomen je kunt verwachten als er sprake is van een bepaalde aandoening. Maar weet jij nog welke neurologische test je waarvoor doet? In deze aflevering neem ik je mee in het neurologisch onderzoek. Een goed neurologisch onderzoek is het testen van alle verschillende hersengebieden om te kijken of er ergens problemen zijn. Je zou op basis van je neurologisch onderzoek al kunnen zeggen welk gebied in de problemen is als er bijvoorbeeld sprake is van een ischemisch CVA. Laten we het neurologisch onderzoek even doornemen. First things first. We checken eerst het bewustzijn van de patiënt. En dit doe je aan de hand van de Glasgow Coma Scale, soms ook wel de EMV-score genoemd. EMV staat voor Eye Opening, Motor Response en Verbal Response. Je test hierbij dus drie dingen. Het openen van de ogen heeft vier gradaties. Bij 1 opent de patiënt zijn ogen niet. De patiënt geeft helemaal geen reactie op jou met zijn ogen. Bij 2 opent de patiënt deze alleen op een pijnprikkel. En bij 3 ligt de patiënt hoofdzakelijk met zijn ogen dicht, maar bij aanspreken opent hij zijn ogen. En de laatste, 4, dan kijkt de patiënt jou gewoon aan. De motorische respons heeft 6 gradaties en is vaak het lastigste om te onthouden. Het begint opnieuw bij 1 met geen reactie in de armen of benen. Nou, vervolgens ga jij een pijnprikkel geven. En er zijn 2 soorten van ernstige neurologische schade die je kunt tegenkomen bij de M2 en de M3. Als je een 2 scoort op de motorische respons, dan strekt de patiënt de armen of benen abnormaal bij een pijnprikkel. En dit noemen we ook wel de decerebratiehouding. Dit komt voor bij ernstige schade van de hersenstam. Maar het komt ook voor bij ernstige hypoglycemie of een hepatische encefalopathie. Scoort de patiënt een 3 op de motorische respons, dan is er sprake van een abnormale flexie van de armen en interne rotatie van de benen. De voeten wijzen dus naar elkaar toe. Dit noemen we de decorticatiehouding en komt voor bij ernstige schade van de hersenen. Nou, hoe onthoud je dit? De E van extensie komt eerder in het alfabet voor dan de F van flexie en krijgt daarom het cijfer 2. Misschien onthoud je het op deze manier. Wanneer een patiënt een 4 scoort, is er een normale flexie van de arm of het been op een pijnprikkel. Denk aan een patiënt die zijn hand probeert te buigen als je een infuus probeert te plaatsen. Maar wat veel logischer is, en waarvoor de patiënt een 5 krijgt bij de motorische respons, is als de patiënt met zijn hand probeert jou te laten stoppen om het infuus te plaatsen. De patiënt die lokaliseert de pijn en probeert jou te stoppen. En als laatste hebben we de score 6. En dan voert de patiënt echt opdracht uit, zoals knijp je ogen dicht, knijp je ze in mijn vingers, etc. Dan de laatste van de 3, de verbale respons. Opnieuw krijgt de patiënt een 1 als er geen reactie komt. Wanneer de patiënt rare geluiden maakt waar je geen woorden in hoort, dan scoort de patiënt 2. Nou, het wordt steeds beter. Je kunt inmiddels wat woorden opmaken uit de patiënt, maar het is erg onsamenhangend. Score 3. Is een patiënt verward, dan krijgt de patiënt een score 4. Kun je met de patiënt een normaal gesprek voeren, dan scoort de patiënt een 5, de hoogste score. Oké. Dus de Glasgow Coma Scale bestaat uit 3 delen. De eye opening, waar je minimaal 1 en maximaal 4 punten voor kunt scoren. De motor response, waar je minimaal 1 en maximaal 6 punten voor kunt scoren. En de verbal response, waar je opnieuw minimaal 1 punt en maximaal 5 punten voor kunt scoren. Samen kun je minimaal 3 punten scoren en maximaal 15 punten. Hoe schrijf je dit nu op? Je noteert de E gevolgd door de score, de M gevolgd door de score en de V gevolgd door de score. Wij zullen een E4, M6, V5 scoren. Terwijl iemand die bewusteloos is een E1, M1, V1 scoort. Je houdt altijd de hoogste score aan. Als de rechterarm de pijn lokaliseert, M5, en bij de linkerarm is er alleen een normale flexie, M4, dan scoort de patiënt een M5. Met de Glasgow Coma Skill kunnen we het bewustzijn controleren. Maar dit betekent niet dat de patiënt ook helder en adequaat is. Misschien weet de patiënt helemaal niet wie hij is, waar hij is of dat we in het goede jaar leven. Iemand kan heel goed antwoord geven op je vragen, maar als je dan vraagt welke dag het is, of soms zelfs welk jaar, dan weet de patiënt het niet. Of het is 1974. Als de patiënt weet wie hij is, waar hij is en in welke tijd we leven, noemen we de patiënt georiënteerd in trias. Georiënteerd in persoon, plaats en tijd. Dit zijn de algemeen neurologische kenmerken van een patiënt. Ik vind dat hier nog een beoordeling aan moet worden toegevoegd. Namelijk de aan- of afwezigheid van meningeale prikkeling. Meningeale prikkeling is het ervaren van pijn bij het oprekken van de hersenvliezen. En dit kan hoofdpijn, nekpijn of rugpijn zijn en soms ook uitstralende pijn naar de arm of benen. Dit ontstaat bij een meningitis, een subarachnoïdale bloeding of tumoren in de achterste schedelgroeven, met daarbij dus ook druk op de hersenvliezen, ook wel de meningen genoemd. Ons lichaam probeert met man en macht de druk op de meningen eraf te halen. Het meest herkenbare effect hiervan is de nekstijfheid, die ontstaat door spierspasmen van de nekspieren. Als je passief probeert de kin van de patiënt op zijn borstkas te leggen, dan lukt dit niet. Door de spierspasmen of doordat de patiënt pijn ervaart. Twee andere onderzoeken zijn de test van Kernig en Brudzinski, allemaal toegespitst op de meningen optrekken. Bij de test van Kernig buig je het been zodat de hoek van je bovenbeen in de heup 90 graden is. Als de patiënt pijn ervaart wanneer hij het onderbeen strekt in de lucht, dan is het teken van Kernig positief. Bij de test van Brudzinski ligt de patiënt volledig plat in bed. Als je zijn hoofd wil optillen om de nekstijfheid te beoordelen, buigt de patiënt reflexmatig de benen om de druk van de meningen eraf te halen. De test van Brudzinski is dan positief. De specificiteit van de test is heel hoog, maar de sensitiviteit is erg laag. Dat betekent dat er een grote kans is dat er geen meningiale prikkeling is als de test negatief is, maar dat een positieve test niet gelijk wil zeggen dat er sprake is van meningiale prikkeling. Een positieve test moet je dus altijd in het gehele plaatje zien en eventueel aanvullend onderzoek doen. Oké, we hebben de algemene symptomen beoordeeld. We gaan verder met de craniale zenuwen. Je kunt alle 12 de craniale zenuwen testen. Maar er zijn een paar die je niet standaard test, tenzij er een specifieke indicatie is. Ik zal ze hier allemaal benoemen en uitleggen welke je verwerkt in je algemeen neurologisch onderzoek. De eerste craniale zenuw is de nervus olfactorius en geeft de reuk door aan onze hersenen. De enige manier om dit te testen is om de patiënt iets onder de neus te drukken, terwijl hij zijn ogen dicht heeft en te vragen wat hij ruikt. Het kan al zo simpel als een bekertje koffie onder iemands neus brengen. Wanneer werkt de nervus olfactorius minder goed? Nou, bij bijvoorbeeld COVID of een andere luchtweginfectie, bij een tumor die op de zenuw drukt of bij een fractuur van de aangezichtsbeenderen met trauma aan de zenuw. Deze zenuw testen we eigenlijk nooit bij ons algemeen onderzoek. Alleen als de patiënt echt binnenkomt met het verhaal van reukvlies of een verdenking heeft op aangezichtsfracturen. De tweede craniale zenuw is de nervus opticus en die is belangrijk voor ons zicht. Er zijn verschillende testjes die je kunt doen om de functie van de nervus opticus te checken. Allereerst kun je net als bij de opticien kijken hoe scherp de patiënt nog kan zien met de snellenkaart. Hierop staan letters die steeds kleiner worden en die de patiënt moet voorlezen. Lukt dit niet volledig, dan is er iets mis met het zicht van de patiënt. Vaak zit het probleem in het oog van de patiënt en daarom gebruiken we deze test niet zo vaak binnen het neurologisch onderzoek. Een test die we wel vaak uitvoeren is om te kijken of de gezichtsvelden intact zijn. Je gaat recht tegenover de patiënt zitten. Je laat de patiënt eerst zijn linkeroog afdekken met zijn hand. En vervolgens sluit jij je rechteroog, zodat jullie beide hetzelfde zien. Je gaat het bovenste en onderste en linker en rechter gezichtsveld testen. Je zegt tegen de patiënt dat hij in jouw ogen moet blijven kijken. Vervolgens breng je jouw handen naar boven, zodat jij ook nog je beide handen kunt zien. En nu zijn er twee varianten. Of je wiebelt met je vingers en vraagt aan de patiënt welke hand beweegt terwijl hij naar jou blijft kijken. Of je steekt een paar vingers op en vraagt aan de patiënt hoeveel vingers je opsteekt. Maak het dan niet te moeilijk, hè? Maar kies bijvoorbeeld tussen 1 en 2 vingers. Want het gaat er vooral om of de patiënt jouw hand kan zien. Vervolgens breng jij jouw handen naar onderen, terwijl je ze nog steeds ziet, terwijl de patiënt en jij elkaar in de ogen kijken. En je doet dit opnieuw. Herhaal dit ook als de patiënt zijn rechteroog afdekt. Je test hiermee de perifere en centrale gezichtsvelden. Perifere betekent de buitenste gezichtsvelden, dus bij het linkeroog de linkerkant en bij het rechteroog de rechterkant. Centraal betekent de binnenste gezichtsvelden, dus bij het linkeroog de rechterkant en bij het rechteroog de linkerkant. Wanneer een patiënt perifere gezichtsverlies heeft, ook wel bitemporale hemianopsie genoemd, kan er sprake zijn van een hypofyse tumor. Wanneer een patiënt een linker- of rechtergezichtshelft mist, dan spreken we van een homonieme hemianopsie, wat voor kan komen bij ischemisch CVA van de arteria cerebri media of posterior. We checken ook de pupilreflexen van de patiënt. En hier komt de afkorting PEARL bij kijken. PEARL staat voor Pupils Equal and Reactive to Light. Allereerst kijk je rustig naar de ogen van de patiënt. Zijn de pupillen hetzelfde? Of is de een groter dan de andere? Dit noemen we ook wel anisocorie. En dit kan bij een patiënt horen, maar het kan ook een teken zijn van het syndroom van Horner, status na een oogtrauma of operatie, verhoogde intracarnale druk door een tumor of bloeding, of door medicatie. De pupilgrootte wordt namelijk beïnvloed door spieren. Bij het aanspannen van de spieren krijg je hele kleine pupillen. Vlam je de spier doordat je oogdruppels in je oog doet, of door bijvoorbeeld combivent dat in het oog blaast, dan zie je aan dat oog een grotere pupil. Je kijkt ook naar de grootte van de pupillen. Hele kleine pupillen noemen we myose en zie je onder andere bij morfinegebruik. En hele grote pupillen noemen we ook wel midriase. Nou, vervolgens ga je kijken of ze ook reageren op licht. Je ogen willen namelijk dat er altijd een bepaalde hoeveelheid licht binnenkomt op het netvlies om goed te kunnen zien. Bij een hele zonnige dag worden je pupillen daarom kleiner, terwijl 's avonds laat in schemer de pupillen groter worden om genoeg licht te kunnen binnenlaten. Door met een ooglampje in iemands oog te schijnen, kun je kijken of de pupillen reageren op het licht. Je hebt de directe en de indirecte lichtreflex. Bij een directe lichtreflex schijn je met het lampje in het oog en zie je in hetzelfde oog de pupil kleiner worden. Bij een indirecte lichtreflex schijn je met het lampje in het oog en zie je in het andere oog, waar je dus niet in schijnt met het lampje, de pupil kleiner worden. Als de pupil niet lichtreactief is, dan moet je denken aan problemen met de weg die wordt afgelegd. Is er een probleem met de nervus opticus die het licht waarneemt? Is er een probleem met de hersenen die de prikkel verwerken? Of is er een probleem met de spieren die voor een kleinere pupil zorgen? Nu gaan we verder met 3 craniale zenuwen tegelijkertijd. De derde, nervus oculomotorius. De vierde, de nervus trochlearis. En de zesde, de nervus abducens. Deze zenuwen zorgen er namelijk voor dat de patiënt zijn ogen kan bewegen. De nervus oculomotorius zorgt ervoor dat de patiënt zijn ogen omhoog, omlaag en naar binnen kan bewegen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat de patiënt naar boven en schuin kan kijken, bijvoorbeeld naar linksboven. De derde craniale zenuw is ook belangrijk voor het omhoog houden van het bovenste ooglid. Zie je een hangend bovenste ooglid, ook wel ptosis genoemd, dan moet je alert zijn op problemen met de nervus oculomotorius. Dit klinkt allemaal heel veel om te onthouden en daarom is het makkelijk om de andere zenuw te onthouden. De nervus trochlearis zorgt er namelijk voor dat je naar beneden en schuin kunt kijken, bijvoorbeeld naar rechtsonder. En de nervus abducens zorgt ervoor dat de patiënten naar lateraal kunnen kijken. Je test dit door de patiënt naar jouw vinger te laten kijken en het te laten volgen zonder dat de patiënt zijn hoofd beweegt. Om alle bewegingen te testen maak je een H-vorm. Je beweegt de vinger naar links, vervolgens naar boven en beneden, daarna naar rechts en opnieuw van boven naar beneden. Tijdens het bewegen van je vinger let je erop of de patiënt met beide ogen naar alle kanten kan kijken en of alle bewegingen soepel verlopen. Wanneer het niet soepel verloopt, kan je bijvoorbeeld een nystagmus zien. Een ritmische beweging van de ogen die de patiënt niet onder controle heeft. De oorzaak hiervan is nog niet geheel bekend, maar lijkt wel te maken hebben met de aansturing van de ogen. Is er bijvoorbeeld een probleem met de nervus abducens, dan kan de patiënt niet meer naar lateraal kijken. Wanneer je de vinger naar links beweegt, rechts voor de patiënt, beweegt het rechte oog niet mee, want die moet immers naar buiten bewegen. Maar het linkeroog wel, want die moet naar binnen bewegen. Bij goed werkende oogspieren kun je je ogen ook vloeiend snel van links naar rechts, naar boven en beneden bewegen. Dit noemen we ook wel de snelle saccade. De patiënt vraagt je dan ook naar links, rechts, boven en beneden te kijken. Wanneer dit traag of niet vloeiend gaat, weet je ook dat er een probleem zit in een van de oogspieren. Daarnaast vraag je ook aan de patiënt of hij ergens tijdens de bewegingen dubbel ziet. Want wanneer bepaalde oogspieren zijn aangetast, kan dit zorgen voor diplopie, dubbelzicht. Dan zijn we aangekomen bij de vijfde craniale zenuw, de nervus trigeminus. Dit is een zenuw die belangrijk is voor de sensatie en motorische functie van het gezicht. Deze zenuw heeft drie takken. Eentje die naar het voorhoofd gaat, eentje die naar de wangen gaat en eentje die naar de onderkaak gaat. Om de sensibiliteit te testen moet je dus alle drie de regio's beoordelen. Je strijkt met je vingers over het voorhoofd, de wangen en de onderkaak aan beide kanten en vraagt aan de patiënt of het gevoel aan beide kanten hetzelfde is. De vijfde zenuw is verantwoordelijk voor de musculus temporalis en de musculus masseter. Je kunt de patiënt vragen om de kaak op elkaar te zetten en door te voelen aan de spieren op zijn slaap en net onder de bovenkaak kun jij ongelijkheid opmerken als de nervus trigeminus is aangedaan. Dan de zevende craniale zenuw, de nervus facialis. Deze zenuw is belangrijk voor je gezichtsuitdrukking. Wanneer je asymmetrie in het gezicht ziet, zoals een afhangende mondhoek, minder rimpels aan een bepaalde kant, dan moet je aan de nervus facialis probleem denken. Soms is het niet zo duidelijk en doen we testjes. Laat de patiënt bijvoorbeeld fronsen om te kijken of dit symmetrisch is. De ogen stijf dichtknijpen. Laat de patiënt zijn tanden laten zien om te kijken of zijn mondhoeken mooi mee naar buiten en boven bewegen. En als laatste kun je de patiënt vragen om bolle wangen te maken. Wanneer dit laatste niet lukt, ontsnapt er elke keer lucht wanneer de patiënt het opnieuw probeert. De reden dat je zowel het bovenste gedeelte van het gezicht beoordeelt als het onderste gedeelte, is om een onderscheid te maken tussen een centraal facialis probleem, zoals een CVA, en een perifeer facialis probleem. Het bovenste gedeelte van het gezicht wordt namelijk door de twee hersenhelften aangestuurd. Is er dus een centraal probleem, dan zie je alleen afwijkingen in de onderste gezichtshelft. Terwijl bij een perifeer probleem alleen zenuwen kapot zijn. En die zenuwen, die komen van allebei de hersenhelften. En je ziet dan een probleem in zowel het bovenste als onderste gedeelte van het gezicht. De cornea reflex wordt ook door de nervus facialis gedaan. Wanneer je de cornea aanraakt, met het puntje van een gaasje bijvoorbeeld, sluiten de ogen ter bescherming. Wanneer er geen reflex komt, is er een probleem met de vijfde craniale zenuw. Want dan voelt de patiënt niet dat de cornea wordt aangeraakt. Maar wanneer het oog naar boven draait, dan is wel de nervus facialis aangedaan. De nervus facialis detecteert ook smaak en dit is te testen door verschillende smaken op de tong te leggen om te kijken of de patiënt het herkent. Dit is uiteraard geen test die je standaard doet, maar puur op indicatie. We zijn alweer aanbeland bij de achtste craniale zenuw, de nervus vestibulocochlearis. Enerzijds zorgt het voor het gehoor en anderzijds voor de balans. Om het gehoor te testen kun je de patiënt vragen om zijn ene oor af te dekken en bij het andere oor je vingers over elkaar heen te bewegen. Dit geeft een beetje een knisperend geluid. Wanneer je twijfelt over het gehoor van de patiënt, kun je nog allerlei testen doen, die ik in deze podcast niet ga bespreken. De vraag is gewoon, is er gehoor of niet? De balans kun je testen door de proprioceptie van de patiënt te testen. Steek jouw handen uit met de handpalmen naar boven en laat de patiënt met zijn armen gestrekt jouw handen aanraken. Vervolgens vraag je de patiënt zijn armen boven zijn hoofd te brengen en weer terug te brengen naar jouw handen. Doe dit met ogen open en ogen dicht. Bij problemen van de achtste craniale zenuw heeft de patiënt moeite met het terugbrengen van zijn handen op jouw handen. Oké, tijd voor de negende craniale zenuw, de nervus glossopharyngeus. Ik hoop dat ik het goed zeg. Deze zenuw wordt samen getest met de tiende craniale zenuw, de nervus vagus. De beste manier om dit te testen is het kokhalsreflex, want deze zenuwen zijn verantwoordelijk voor het gevoel van de keel. Je moet dan met een zacht voorwerp over de achterwand van de keel strijken. Maar dit is natuurlijk niet een heel fijn onderzoek. Daarom hebben we gelukkig ook nog een ander onderzoek, wat makkelijker toe te passen is in je algemeen neurologisch onderzoek. Je vraagt de patiënt zijn mond te openen en A te zeggen. En je kijkt tijdens die A naar de faringsboog en de uvula. Het moet namelijk allemaal symmetrisch optrekken als deze zenuwen goed werken. De nervus vagus geeft ook een takje terug. De nervus recurrens laryngeus. De nervus recurrens laryngeus. Ik hoop weer dat ik het goed zeg. Die samen met de nervus vagus verantwoordelijk is voor het geluid van de spraak en het articuleren. Wanneer de patiënt hees klinkt of niet goed woorden kan vormen, kan er een probleem zijn met de nervus vagus. Oké. De één na laatste craniale zenuw, de elfde. De nervus accessorius. Deze zenuw gaat naar de musculus sternocleidomastoideus en de musculus trapezius. Je doet twee testjes om allebei de spieren te checken. Allereerst hou je de kin van de patiënt tegen en vraag je hem om met zijn hoofd naar links of rechts te kijken. Wanneer de patiënt goede kracht kan zetten tegen jouw hand, wanneer het hoofd naar een bepaalde kant beweegt, betekent het dat de musculus sternocleidomastoideus goed functioneert. De test om de musculus trapezius te testen is om de patiënt te vragen zijn schouders op te halen. En vervolgens probeer jij om ze weer naar beneden te drukken. Bij een goede kracht kan de patiënt zijn schouders symmetrisch omhoog houden. Ja, we zijn aangekomen bij de laatste craniale zenuw, de nervus hypoglossus. De zenuw verantwoordelijk voor het goed uit kunnen steken van je tong als je neefje een ettenbak is. De patiënt steekt zijn tong uit. Waar kijk jij naar? Je kijkt of de tong naar een bepaalde kant buigt. Stel bijvoorbeeld dat het naar links buigt. Dan zijn de spieren aan de rechterkant van de tong dus heel erg sterk, waardoor de linkerkant wordt weggeduwd. Of je laat de patiënt zijn tong tegen zijn linker en rechterwang duwen om te kijken of hier een verschil in zit. Alright, alle craniale zenuwen zijn besproken, maar we zijn zeker nog niet klaar. Vervolgens gaan we de kracht van de spiergroepen testen om te kijken of er sprake is van een parese. De spierkracht wordt uitgedrukt in de MRC-schaal. Wanneer er helemaal geen contractie van de spier is, scoort de patiënt een 0. Wanneer de patiënt normale kracht heeft, scoort de patiënt een 5. Nou, wat zit er tussen? Bij een 1 voel je wel dat de spier zich probeert aan te spannen, maar je ziet geen beweging. Hierbij moet je dus echt de spier voelen om het effect te beoordelen. Bij een 2 kan de patiënt wel bewegen, maar met de zwaartekracht mee. De patiënt kan bijvoorbeeld zijn arm van links op de tafel naar rechts op de tafel bewegen. Of wanneer jij de arm omhoog houdt, kan de patiënt zijn arm nog enigszins gecontroleerd naar beneden begeleiden, want hij is niet sterk genoeg om zijn arm omhoog te houden. Pas bij een graad 3 kan de patiënt bewegen tegen de zwaartekracht in. Hij kan zijn been optillen om een stap te maken. Wanneer de patiënt zijn been ook nog kan optillen of hoog kan houden wanneer wij een beetje tegenkracht geven, scoort de patiënt een 4. Nou, je kunt alle spieren apart testen en dat zijn er veel. Die ga ik dus ook niet allemaal benoemen, maar je kunt ze terugvinden in Compendium Geneeskunde 2.0 reeks 1, in het hoofdstuk van neurologie. Wat voer ik uit om globaal een indruk te krijgen of er motorische uitval is? Sowieso de proef van Barré en Minganzini. Bij de proef van Barré vraag je de patiënt zijn armen gestrekt voor zich uit te steken op schouderhoogte, met de handpalmen omhoog en zijn ogen dicht. De handen mogen elkaar niet raken, want op die manier kan de patiënt smokkelen als er verminderde kracht is. Je kijkt wat er gebeurt met de armen. Wanneer de patiënt met zijn duim naar binnen beweegt, pronatie, en als diezelfde arm ook uitzakt, is er ergens een probleem met de zenuwen die van de hersenen naar de spieren van de arm gaan. ook wel de corticospinale tractus genoemd. Wanneer opnieuw de duim naar binnen beweegt, maar zijn arm omhoog gaat, dan is er een probleem met het cerebellum. En de proef van Minghazini is ongeveer hetzelfde, maar dan voor de benen. De patiënt ligt op zijn rug en brengt zijn benen en knieën in 90 graden. Dus in de heup en de knie is er een hoek van 90 graden. De patiënt sluit opnieuw zijn ogen en de benen raken elkaar niet. Wanneer een been uitzakt, kan er sprake zijn van een parese. Wanneer de benen van de patiënt beginnen te trillen, kan de proprioceptie gestoord zijn. Vervolgens gaan we de globale kracht verder bekijken. Je wilt de proximale en distale spieren testen om grofweg te kijken of er een probleem is. Je laat de patiënt een spierwal maken terwijl jij deze beweging tegenhoudt om de biceps te testen. Vervolgens laat je de patiënt zijn arm weer strekken terwijl jij weerstand geeft om de triceps te testen. Je probeert de handen naar beneden en boven te duwen terwijl de patiënt dit probeert tegen te houden om de pols te checken. Je laat de patiënt zijn vingers spreiden en gespreid houden, terwijl jij weerstand geeft om de spreidspieren te testen en je laat de patiënt in de vingers knijpen om de kracht van de hand te testen. Hoe krijg je nou geen samengeknepen hand als je een krachtpatser tegenover je hebt zitten? Geef altijd je wijs- en middelvinger om in te knijpen. Dan moeten ze namelijk echt heel erg hun best doen voordat ze jou pijn doen. Voor de benen test je de iliopsoas door weerstand te geven als de patiënt zijn knie naar zijn neus toe brengt. De quadriceps door zijn volledige been op te tillen tegen weerstand. Zijn hamstring door keihard op het gaspedaal te staan terwijl je dit tegenhoudt. En de voetheffers door de tenen tegen te houden terwijl de patiënt zijn tenen omhoog brengt. Op deze manier test je grofweg de grote spiergroepen op zoek naar krachtverlies. Vervolgens gaan we kijken of de coördinatie intact is. We doen de topneusproef en de kniehakproef. Bij de topneusproef vraag je de patiënt zijn vinger naar zijn neus te brengen, zowel links als rechts. Eerst met de ogen open en dan met de ogen dicht. Wanneer dit niet vloeiend gebeurt, is er sprake van ataxie, een mogelijk probleem in het cerebellum. Het kan ook zijn dat er een intentietremor optreedt, oftewel eerst een vloeiende beweging richting de neus, maar bij het laatste stukje ontstaat er een tremor. Dit kan ook duiden op een cerebellumprobleem. Bij de kniehakproef test je hetzelfde. Je vraagt de patiënt zijn hak op de knie van het andere been te zetten en langzaam via zijn scheenbeen naar beneden te bewegen. Wanneer dit schokkend of onhandig gaat, of er opnieuw een intentietremor is, moet je opnieuw aan een cerebellair probleem denken. Andere testen die een cerebellair probleem kunnen aantonen zijn de koorddansersgang, waarbij je iemand over een lijn laat lopen. De top-topproef, waarbij je vraagt om zijn vingers elke keer op jouw vinger te plaatsen, terwijl jij je vinger in de lucht verplaatst. En de diadochokinese, waarbij iemand snel zijn hand moet draaien. Het is sowieso goed om de patiënt even te laten lopen, tenzij dit echt niet kan. Je kan namelijk veel informatie halen uit een stukje lopen. Is er een brede gang? Sleept er een been? Loopt de patiënt tegen iets op? Je hebt ook de proef van Romberg, waarbij je de patiënt met de voeten naast elkaar laat staan. Als dit goed gaat, laat je de patiënt zijn ogen sluiten. Kan hij dan niet zijn balans behouden? Dan is er iets mis met de proprioceptie. Lukt het balans houden ook niet met de ogen open? Dan is er een cerebellair probleem. De sensibiliteit kun je op allerlei manieren testen. Bij mijn algemeen neurologisch onderzoek wil ik grofweg weten of er gevoelstoornissen zijn. Daarom vraag ik dit altijd uit en test ik grofweg de sensibiliteit. Hoe doe ik dit? Ik voel met beide handen aan de bovenarmen, onderarmen, bovenbenen en onderbenen en vraag of ze een verschil voelen. Zo niet, dan is er dus grofweg geen verschil in sensibiliteit. Bij ruggenmergpathologie ben ik me bewust van de dermatomen en test ik de verschillende dermatomen. Uiteraard kun je dit ook veel gedetailleerder testen. Dit doe ik wanneer ik een sensibiliteitsstoornis vermoed. De vitale sensibiliteit kan uitgevallen zijn. Dit is de scherp-stomp-discriminatie en de temperatuurzin. Je test dit door de patiënt zijn ogen dicht te laten doen en afwisselend een scherp en een stomp voorwerp op de huid te plaatsen en te vragen wat hij voelt. Of een warm of een koud voorwerp tegen de huid te houden en de patiënt te vragen wat hij voelt. Je hebt ook de gnostische sensibiliteit. En dan moet je denken aan de bewegingszin, de positiezin, vibratiezin, fijne tastzin, stereognosie en de tweepuntsdiscriminatie. De bewegingszin test je door de grote teen zelf te bewegen en aan de patiënt te vragen wanneer hij voelt dat zijn teen wordt bewogen. Wanneer je vraagt waar de duim of het grote teen is, bijvoorbeeld naar voor, centraal of achter, dan test je de positiezin. Heb je toevallig een stemvork op zak? Dan kun je de vibratiezin testen door de trillende stemvork op botpunten te plaatsen. De fijne tastzin test je met een watje. Stereognosie is het herkennen van voorwerpen. Geef de patiënt bijvoorbeeld een paperclip en vraag aan hem wat hij voelt. Als laatste de tweepuntsdiscriminatie. Die spreekt misschien voor zich. Het vermogen om twee verschillende punten van elkaar te kunnen onderscheiden. En bij deze onderzoeken vraag je natuurlijk wel aan de patiënt om de ogen te sluiten. Want anders test je het gevoel niet, maar het zicht. Last but not least en zeker het allermoeilijkste, de reflexen. Een reflex is een onwillekeurige reactie die optreedt naar een prikkel van onze reflexhamer. Deze prikkel gaat naar het ruggenmerg en komt gelijk weer terug. Het wordt dus niet aangestuurd vanuit je hersenen. De reflexen die ik altijd uitvoer tijdens mijn neurologisch onderzoek zijn de biceps space reflex, de triceps space reflex, de kniepace reflex, de achilles space reflex en de voetzoolreflex. Op mijn Instagram, @medicalspodcast, vind je een reel met de uitvoering van de verschillende reflexen. Ik zal het hier ook even kort uitleggen en ik ga uit van de liggende patiënt. Bij de biceps space reflex leg je jouw duim op de biceps space. Probeer deze maar eens bij jezelf te voelen. Het zit namelijk in je elleboogplooi. En daar voel je als het goed is een dikke structuur. De hand van de patiënt ligt ontspannen op de buik en je slaat op jouw duim. De onderarm maakt een kleine beweging omhoog. De triceps space zit aan de andere kant van je elleboog, net boven het olecranon. Je houdt de hand van de patiënt vast voor zijn buik en tikt met je reflexhamer net boven het olecranon en je voelt de arm iets naar beneden gaan. De kniepeesreflex is ons denk ik het meest bekend. Je brengt je arm onder de desperate treffende knie, waarbij je hand op de andere knie rust. Het been leunt hierdoor ontspannen op jouw arm. Vervolgens tik je net onder de knieschijf en gaat het onderbeen omhoog. De achillespeesreflex is misschien het lastigste. Je brengt de knie in 90 graden en houdt voorzichtig de voetzool met je hand vast. Niet te strak, want anders verbloem je het reflex. Vervolgens sla je op de achillespees en voel je in je hand het reflex. Dit zijn de normale reflexen, maar er zijn een paar abnormale varianten. Je ziet bijvoorbeeld helemaal geen reflex. Misschien doe je het dan niet goed, maar dan zul je aan beide kanten geen reflex zien. Zie je duidelijk een links-rechts verschil? Dan zit er mogelijk een probleem in de perifere zenuw of het ruggenmerg. Er kan ook een clonus ontstaan, waarbij er een serie van contracties optreedt. De spierrekking vormt een prikkel voor de volgende spiercontractie. Dit kan bij tal van aandoeningen voorkomen. Er kunnen ook hele levendige reflexen optreden. Dit duidt meestal op een probleem in het ruggenmerg of een laatste stadium van hemiplegie. De voetzoolreflex is het laatste reflex dat ik test. Je strijkt dan met een scherp voorwerp over de laterale zijde van de voetzool. En er kunnen drie dingen gebeuren. De voet doet helemaal niks. Je hebt dan een indifferent resultaat. Je kunt dus weinig zeggen over dit reflex. De tenen die kunnen naar de voetzool wijzen. Dit is een normaal reflex en noem je plantair. Maar de tenen kunnen ook naar de voetzool wijzen, terwijl de grote teen naar de neus van de patiënt wijst. En dit is het teken van Babinski en duidt op een probleem van de hersenen of het ruggenmerg. Oké dan, als ik een algemeen neurologisch onderzoek verricht op de spoedeisende hulp, dan schrijf ik het volgende op. De patiënt is helder en alert, georiënteerd in trias, geen meningale prikkeling. Craniale zenuwen, PIRL, gladde oogvolgbewegingen, geen nystagmus of diplopie, normale gezichtsvelden, symmetrisch gelaat, geen sensibiliteitsstoornissen, tong in mediaan, musculus sternocleidomastoideus, trapezius 5 op 5. Kracht, flexie en extensie bovenarmen 5-5, dorsiflexie pols 5 en 5, spreiden en sluiten vingers 5 en 5, knijpkracht 5 en 5, flexie en extensie heup 5 en 5, dorsi- en plantairflexie voet 5 en 5. Barré zakt niet uit en proneert niet. Coördinatie. Topneusproef intact. Hak-knieproef intact. Normale gang. Reflexen. Biceps space reflex plus en plus. Triceps space reflex plus en plus. Knie space reflex plus en plus. Achilles space reflex plus plus. Voedselreflex beidezijds plantair. Sensibiliteit symmetrisch en intact. Hey, tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Als je nu op de hoogte wilt blijven wanneer er een nieuwe aflevering online komt, kun je heel makkelijk op volgen klikken. Dan krijg je een seintje als er weer een nieuwe aflevering online staat. En vind jij ook dat jouw collega's echt deze podcast moeten horen? Dan kun je een aantal dingen doen. Je kunt het natuurlijk delen op je social media. Mijn social media is @medicalspodcast. Maar je kunt ook een beoordeling achterlaten waardoor andere mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Heel erg bedankt en tot de volgende keer!